NPO Radio 1. KRO NCRW.
Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat leukemie kan veroorzaken, wijst fabrikant Monsanto alle claims af.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks een interview met Nicolas Freudenberg, professor aan de City Universiteit van New York. Hij schreef een boek over hoe de grote industrieën de gezondheid bedreigen. Hij was vorige week in Nederland. In Reporters NL aandacht voor FC Twente. De club dacht financiële perikelen uit het verleden te boven te zijn, maar degradeert nu en moet opnieuw bezuinigen. Dat het niet alleen de schuld is van de spelers, horen we straks van Farno Wagenaar van Tubantia. Eerst nieuwe ontwikkelingen in het dossier rond onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Terwijl de toelating voor het middel in Europa net voor 5 jaar is verlengd, wordt producent Monsanto in Amerika geconfronteerd met duizenden schadeclaims. De zaak dient in Californië. Een groep kankerpatiënten eist een schadevergoeding en wil dat er waarschuwingen op de verpakking komen. Ze zeggen ziek te zijn geworden van het middel. De producent doet er alles aan om aan te tonen dat het wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen Roundup en kanker niet deugt. Vincent Harmsen reisde naar San Francisco, een reis mogelijk gemaakt door de lezers van OneWorld.nl. Hij volgt daar de hoorzittingen.
Ik ben inmiddels aangekomen in Oceanside. Dat ligt onder LA en het is hier prachtig weer. Het is hier ook echt warm, voelt zomers aan. We zitten ook richting de Mexicaanse grens in het zuiden van de staat Californië. En ik heb hier een afspraak met Christine Shepard. Zij is een van de patiënten met non-Hodgkin-lymfoom die zich heeft aangesloten bij de rechtszaak tegen Monsanto in San Francisco. Is het hier rechtsaf? Rustige woonbuurt, mooie verzorgde plantsoens. So, hi, good day, how are you?
I'm afraid I don't shake hands because of my immune system.
Oh, really? Okay.
Als ik binnenkom en Christine begroet, kan ze me de hand niet schudden vanwege haar zwakke immuunsysteem. Ze begint met te vertellen over de koffieplantage op Hawaii. Die kocht ze samen met haar man in 1996.
We bought a coffee farm in Hawaii in 1996. And when we moved there, the place had been abandoned for a long time and it was completely overrun with weeds. And we went and talked to what was called the agricultural agent, who was a member of the University of Hawaii agricultural team. And she advised
the boerderij die we kochten was totaal overwoekerd met onkruid, vertelt Christine. We wonnen professioneel advies in. De universiteit adviseerde ons om Roundup te spuiten, want dat was veilig. 4 jaar lang spoot ze onbeschermd de Roundup. Er werd immers gezegd dat dat niet nodig was.
When was the first moment you made the connection? You thought that Roundup, this herbicide, might have something to do with the illness that you got.
This was in 2015. I'm an avid reader of news feeds, and there was an article that told me about the World Health Organization linking
Christine legde het verband tussen haar ziekte en Roundup toen ze een artikel las over de Wereldgezondheidsorganisatie. Onderaan dat artikel stond een lijst van advocatenkantoren die mensen zochten die dachten dat ze slachtoffer zouden kunnen zijn. Ik stuurde direct een mail om mee te doen aan de rechtszaak, vertelt ze.
And I immediately fired off an email and asked to be a part of a suit.
And what was it for you, sort of a moment of enlightenment that you could explain why you got sick?
Actually, it was a moment of fury. I was as angry as I have ever been in my life.
Het was een moment van woede, vertelt ze. Ik ben nog nooit zo boos geweest. We hadden geen weet van. Artsen wisten niet hoe ik non-Hodgkin had gekregen. Ik was namelijk erg gezond. De woede stroomde door me heen, zegt ze.
Anger just flooded through me. I think they're as bad as the tobacco companies when the tobacco companies said that smoking was safe. I think
ze zijn net zo slecht als de tabaksindustrie. Ze verbergen het bewijs. Monsanto is net zo verantwoordelijk als de tabaksindustrie.
Just like the tobacco industry does, and I think they're just as responsible as those people.
Ik loop hier zojuist langs die iconische trams van San Francisco die de steile heuvels van de stad hier beklimmen. Ik ben in Market Street, dat is een hoofdstraat hier in de stad. En ik ben onderweg naar het Philip Burton Federal Building. De reden dat ik hier in de Verenigde Staten ben, is omdat hier in San Francisco een grote rechtszaak dient tegen landbouwbedrijf Monsanto. En dat is een zaak die is aangespannen door boeren, door patiënten die non-Hodgkin-lymfoom hebben. Dat is een zeldzame vorm van leukemie. En de aantijging hier is dat dat zou komen door een bestrijdingsmiddel dat Monsanto produceert, Roundup. En de reden dat deze zaak internationaal ook met heel veel interesse wordt gevolgd, is omdat bestrijdingsmiddelen zoals Roundup, die gebaseerd zijn op een stof die heet glyfosaat, ja, dat zijn vandaag de dag de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen ter wereld.
One counsel from each side, please step forward and state your appearances for the record.
Good morning, Your Honors. Catherine Ford E. for the plaintiffs.
Good morning, Your Honor. Joe Hollingsworth from Monsanto. And with me is my partner Eric Lasker.
Thank you. Morning.
De rechtszaak is aangespannen door een collectief van advocatenkantoren. In totaal vertegenwoordigen ze bijna 2500 cliënten van over de hele VS. Boeren, bosbouwers en hobbytuinders. In dit onderdeel van het proces wordt tot in detail het wetenschappelijk bewijs onder de loep genomen. De vraag die al decennia lang wetenschap en overheden verdeelt. Is Roundup nu kankerverwekkend of niet?
Alfred I. Neugut, Alfred I. Neugut.
Hi, Dr. Neugut, good afternoon.
Alfred Neugut, getuigendeskundige voor de klagers van Columbia Universiteit, vindt de relatie onmiskenbaar. In een half dozijn studies gericht op patiënten met non-Hodgkin-lymfoom hebben deze mensen bevestigend geantwoord op de vraag of ze ooit met Roundup hebben gewerkt.
What comes up? Glyphosate in NHL. You don't see glyphosate in prostate cancer. You don't see glyphosate in colon cancer.
Bij geen enkele andere kankersoort komt het bestrijdingsmiddel naar voren. Dat kan maar één ding betekenen. Het is de waarheid.
And in fact, look at Hodgkin's lymphoma. So the only conclusion we can draw is it's the truth. That actually there is an association between glyphosate and NHL.
Maar het is precies dit punt dat Monsanto altijd heeft ontkend, vertelt advocaat Michael Boehm, die betrokken is bij de rechtszaak in San Francisco.
So there's a body of evidence that is fairly clearly supports that there's scientific.
Er is een stapel wetenschappelijk bewijs dat toont dat Roundup non-Hodgkin kan veroorzaken. Maar Monsanto heeft altijd doen voorkomen dat het superveilig is en het werkzame bestanddeel glyfosaat alleen schadelijk is voor planten en niet voor mensen.
Super safe. It does not. It only affects an enzyme found in plants, not in humans.
Het zou zo veilig zijn als tafelzout.
Safer than table salt, they've actually said. One of the things that the IARC group of scientists. Their conclusions,
onze experts zeggen, net als de Wereldgezondheidsorganisatie, dat Roundup wel kanker kan veroorzaken. Dus wat we deze week nu onderzoeken is of wetenschappers een valide wetenschappelijke methode hebben gebruikt om tot deze conclusie te komen.
IARC is recognized by federal courts and federal manuals regarding.
Ik denk dat we een sterke zaak hebben doordat de Wereldgezondheidsorganisatie ook erkend wordt door overheid, agentschappen en rechtbanken.
Those should be resolved issues.
In de rechtszaal komt de Wereldgezondheidsorganisatie veelvuldig aan bod. De organisatie concludeerde in 2015 dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Professor en oncoloog Alfred Neugut legt uit dat deze voorzichtige woordkeuze niet betekent dat er zwak bewijs zou zijn.
When IARC uses the terminology probably carcinogenic, in my estimation, that.
Wetenschappers formuleren nu eenmaal altijd zeer voorzichtig. En juist daarom is dit een krachtige conclusie. Zeker waar het gaat om bevolkingsonderzoek naar kanker.
Are very powerful from a scientific and epidemiology point of view. These are very powerful statements. We don't talk like we qualify everything we say. We never make a straightforward statement in our lives without saying maybe, possibly, could be.
My name is Charles W. Jameson. I have 40 plus years of toxicology experience.
Expert voor de klagers Charles Jameson is een veteraan. Hij stelde 18 jaar lang de lijst met kankerverwekkende stoffen samen voor het Amerikaanse congres. Hij was ook hoofd van de werkgroep dierstudies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
The fact that something causes a kidney tumor or tumor in a mouse doesn't really tell you anything about whether it would cause non-Hodgkin's lymphoma in humans, isn't that right?
Maar Monsanto-advocaat Joe Hollingsworth probeert in de kruisverhoren met de getuigendeskundige Jameson al het bewijs tussen glyfosaat en non-Hodgkin te ontkrachten.
That it's a human carcinogen. That's the purpose of why these studies have run. It's not to investigate non-Hodgkin's lymphoma in humans. So that's really an inappropriate question.
You told me that the fact that something causes a kidney tumor in a mouse.
Advocaat Hollingsworth werpt Jameson toe dat tumorvorming in muizen en ratten geen bewijs is dat mensen non-Hodgkin's kunnen krijgen van blootstelling aan glyfosaat.
I told you that it is really not an appropriate question.
Jameson reageert een beetje narrig en noemt de vraag ongepast. Het hele doel van dierstudies is om vast te stellen of een chemische stof kanker kan veroorzaken bij muizen. Zo ja, dan is aannemelijk dat dat ook kanker bij mensen veroorzaakt.
You're not aware of any data or published studies.
Maar, stelt de advocaat voor Monsanto, hoe aannemelijk is dat? Er kunnen fouten in optreden en er is nooit onderzoek gedaan naar foutmarges in dierstudies als voorspeller van non-Hodgkin bij mensen.
That's not really a, I hate to say that's a ridiculous question, but it's really not an appropriate question to ask based on the animal bioassay data.
Jameson komt in de verleiding de vraag belachelijk te noemen. En de strategie van Hollingsworth lijkt hier ook het hele vakgebied van Jameson onbelangrijk te maken. Immers, er is heel veel niet onderzocht.
That's Chris's opinion in his looking at the data, but my opinion in looking at the data and the fact that it gave a statistically significant positive.
Hollingsworth slaat een nieuw pad in. Bij een specifieke dierstudie zit hij nu weer de expert weg als iemand met een opinie die totaal afwijkt van die van zijn vakgenoten.
So you disagree with Chris and you disagree with EPA and you disagree with the study.
Als enige vindt Jameson dat een bekende muizenstudie een verband met glyfosaat laat zien. Daarmee is hij het ook oneens met milieuagentschappen in Europa en Amerika. Maar Jameson blijft nuchter onder de constatering dat hij hierin alleen staat.
I guess I'm not a very agreeable person.
Okay.
Mr. Hollingsworth, good morning. Vincent Harms at Dutch Radio 1. Can I ask you a question about the Roundup litigation?
I can't comment, sir. Sorry. It's in litigation. The judge is considering the case, and I just can't comment on it.
Okay. Could we make an appointment for an interview?
You can talk to our client, Monsanto.
Okay. Yeah, they were not available for comments here at court.
Yeah, sorry about that.
Ik sta hier even buiten bij de rechtbank en het is fascinerend om te zien. In de rechtszaal wordt Monsanto verdedigd door het advocatenkantoor Hollingsworth. Een klein legertje aan advocaten komt elke ochtend binnen met rolkoffers en ook een steekwagentje met dozen met bewijsstukken daarin. En het is Joe Hollingsworth, de oprichter van het kantoor, die hier persoonlijk in de rechtszaal de verdediging voert. En dat doet hij samen met Eric Lasker, zijn rechterhand. En wat interessant is, dat Joe Hollingsworth en Eric Lasker, zij wonnen eerder een high-profile zaak die gelijkenis vertoont met deze zaak. Toen ging het om Ecuadoriaanse boeren die stelden ziekte zijn geworden door het sproeien van Roundup vanuit de lucht. Dat had alles te maken met de Amerikaanse War on Drugs. De cliënt toen was DynCorp, een militaire contractant die samen met het Colombiaanse leger op die manier de coca-teelt bestreed. Het lijkt dan ook geen toeval dat Joe Hollingsworth en Lasker, ja, dat zij ook deze zaak hier voeren.
We bellen met Monsanto, het hoofdkantoor in St. Louis, Missouri. Scott Partridge is bestuurder bij het landbouwbedrijf. Monsanto zegt dat Roundup veilig is, maar wordt geconfronteerd met duizenden schadeclaims. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Vincent, my heart goes out to anyone who is suffering from non-Hodgkin's lymphoma. But Roundup and glyphosate did not cause the illness these individuals.
Ik voel persoonlijk mee met iedereen die te maken heeft met non-Hodgkin. Maar Roundup en glyfosaat hebben de ziekte van deze mensen niet veroorzaakt.
Epidemiology is the study of real-world environment and exposure. The largest epidemiological study ever done of glyphosate was the agricultural health study.
Als je kijkt naar de Agricultural Health Study, dat is het grootste bevolkingsonderzoek dat ooit is uitgevoerd op dit terrein, waarbij 50.000 boeren en landbouwwerkers die glyfosaat gebruiken over een periode van 20 jaar zijn gevolgd, die studie vond geen enkel verband tussen glyfosaat en kanker.
There was found to be absolutely no association between adverse health effects, cancer in particular, and glyphosate.
Monsanto heeft in de rechtbank een belangrijke troef in handen. 2 jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie stelde dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, verschijnt een belangrijke update van een grote en langlopende Amerikaanse bevolkingsstudie onder boeren in Iowa en North Carolina. De Agricultural Health Study. Die gegevens laten juist zien dat er geen verband is tussen glyfosaat en non-Hodgkin.
Your Honors, Monsanto calls Dr. Lorelei Mucci to the stand.
Advocaat Eric Lasker ondervraagt een van Monsanto's eigen experts, Lorelei Mucci van Harvard Universiteit. Zij benadrukt de sterke punten van de studie. Boeren worden gedurende hun werkzame leven gevolgd en gevraagd enquêtes in te vullen over de pesticiden die ze gebruiken. Vervolgens wordt gekeken welke boeren ziek worden en of dat verband houdt met gebruik van bestrijdingsmiddelen.
It was felt that pesticide applicators could provide high quality information about pesticide use.
Een zeer betrouwbare methode, benadrukt ook Monsanto-bestuurder Partridge.
The study actually was reviewed and published in the Journal of the National Cancer Institute.
Het American National Cancer Institute, het meest gezaghebbende instituut in Amerika als het gaat om kanker, publiceerde de studie en onderschrijft ook de resultaten. Het is simpelweg de gouden standaard.
De Monsanto-bestuurder noemt de bevolkingsstudie de gouden standaard. Maar de experts van de tegenpartij proberen de studie te ontmantelen en wijzen op veronderstelde tekortkomingen.
Well, my main criticism of the AHS is the exposure misclassification. Okay, that's the major flaw that.
Zo hebben de onderzoekers meer dan een derde van alle boeren uit het oog verloren gedurende de loop van de studie en een rekenmodel gebruikt om daarvoor te corrigeren. Volgens expert Dennis Weisenberger is het een van de factoren die ertoe kunnen leiden dat de studie een verband tussen Roundup en kanker over het hoofd ziet.
The methodologic problems that occurred that led to non-differential exposure misclassification.
Expert Alfred Nugget spreekt zelfs van fout op fout.
This is an error on top of an error on top of an error, where each error attenuates to the null.
In de rechtbank bestaat oneenigheid over de kwaliteit van de Agricultural Health Study. Experts van de klager wijzen op fouten. Monsanto noemt het onderzoek de gouden standaard. We pakken de Monsanto-papers erbij. Reporter Radio maakte daar vorig jaar meerdere uitzendingen over. Deze duizenden interne e-mails van het bedrijf zijn door de rechtbank in San Francisco openbaar gemaakt. Tussen deze documenten zit ook een memo van Monsanto uit de jaren 90. Een wetenschapper van het bedrijf blijkt de studie helemaal niet te zien als de gouden standaard. Zo deelt hij met zijn collega's.
De inschatting van blootstelling aan pesticiden in de Agricultural Health Study zal inaccuraat zijn. Het gangbare denken is dat een foutieve inschatting van blootstelling in veel gevallen de link tussen bestrijdingsmiddelen en ziekte onzichtbaar zal maken.
Het bedrijf blijkt intern dus heel wat meer twijfels te hebben over de kwaliteit van het onderzoek. Een andere medewerker omschrijft het nog stelliger.
De studie wordt door velen bekritiseerd als gebrekkig. Sommigen gaan zelfs verder en gebruiken de term junk science.
So this is some of the medication that you need to take?
These are the two medications that I take by prescription. One is called gabapentin.
Christine laat me de pillen zien die ze dagelijks moet slikken. Ze heeft allerlei aandoeningen als gevolg van de chemotherapie. Ze wordt geplaagd door helse pijnen, zegt ze. In haar voeten. Ze heeft daar ook speciale slippers voor die elektrische pulsen afgeven.
System which puts electrical impulses through slippers on my feet to stop the massive foot pains that I get.
Neuropathie heet het. Een progressieve ziekte is dat. Haar leven wordt geregeerd door de pillen, vertelt ze. Ze moet er constant alert op zijn. Ik vraag haar wat ze hoopt dat de advocaten voor haar kunnen bereiken.
The other thing that I'd like to achieve, and I didn't think I would at first, is I'd like some monetary recompense for me and for the other people, because We gave up our lifestyle. We sold our farm. We gave up our dreams.
Verder wil ze een financiële genoegdoening voor haar en de andere patiënten met non-Hodgkin. De behandeling heeft haar en haar man veel geld gekost. Ze hebben het uit hun pensioen moeten betalen. Ze hebben ook de boerderij op Hawaii verkocht. Dat was de droom van hun leven, vertelt Christine. En die hebben ze moeten opgeven vanwege haar ziekte.
They need help too. We all need help.
Als de advocaten weten aan te tonen dat Monsanto schuldig is, kan het wel eens gaan om hoge schadevergoedingen. Zo vertelt advocaat Michael Boom.
Well, that'll be up to the jurors to decide. There's been, you can look at other similar litigations to see, you know, what might be the exposure or the, what might be the outcomes. So, for instance, in the Actos bladder cancer cases that were recently litigated.
We hebben een soortgelijke zaak gehad met patiënten die het medicijn Actos hebben gebruikt en blaaskanker kregen. Ook toen was er bewijs afkomstig van dierstudies en bevolkingsstudies. Dat bewijs tezamen was voldoende om de zaak te winnen. Individuele slachtoffers kregen een compensatie van meerdere miljoenen. Ik vind een paar miljoen per individueel geval niet veel voor een bedrijf als Monsanto om uit te keren. Daar kan nog een boete bij komen wanneer mensen bewust zijn misleid.
En dan if there's punitive damages applied for the company tricking people and punishing them to prevent them from doing it again.
Je zou je kunnen voorstellen dat er een waarschuwingslabel op een Roundup moet komen.
Well, one thing that would have to happen is they'd probably have to put warnings on the label so that people would know to protect themselves. Because if you can spray it and not get any, not inhale it by having the proper.
Zonder label zijn mensen minder voorzichtig tijdens mengen en tijdens het sproeien van het middel. Zonder beschermende maatregelen komen mensen in contact met die doseringen waarvan ze kanker kunnen krijgen.
Exposures that are carcinogenic. And so if they know that it's carcinogenic and they're warned about it in advance, then they take more safety precautions when they're mixing it and when they're spraying it.
Maar Scott Partridge van Monsanto vindt het onzin om mensen te waarschuwen. Het zou zelfs een schadelijke leugen zijn.
Vincent, no, I think it would do a disservice to the public to actually label with a lie. Because there is no scientific medical evidence to support that statement whatsoever.
John Barton, een cliënt van advocaat Michael Boom, zou willen dat hij de gevaren van Roundup in de jaren 70 al had gekend.
In 1976 and used it all the way up until I retired out of farming in 2006. We were row crop farmers. At one time we were farming approximately 2,000 acres. We grew sugar beets, we grew wheat, we grew mostly cotton.
We gebruikten Roundup voor het eerst in 1976, tot aan het moment dat ik met pensioen ging in 2006. Als jonge jongens liet mijn vader mij en mijn broer altijd de onkruidbestrijding doen. Ik herinner me dat ik geregeld thuis kwam met mijn kleren doorweekt van de Roundup. In 2015 is bij mij non-Hodgkin vastgesteld. Toevallig zag mijn zoon een spotje op tv waarin de link met Roundup werd gelegd. Pas toen viel het kwartje. Ik dacht altijd dat het veilig was.
Farmworkers, landscapers and homeowners who've been exposed to the weed killer Roundup may be at risk for non-Hodgkin's lymphoma or other cancers of the blood. If you or a loved one may have been harmed by Roundup, call Goldberg and Osborne.
When you have to realize one thing. We were only allowed to do certain chemicals. The other chemicals were put on by what they called license applicator.
De enige pesticide die we zelf sproeiden was Roundup. Alle andere bespuitingen werden gedaan door medewerkers met een vergunning. En bij die bespoten velden moesten we meer dan een dag uit de buurt blijven. Ik rook niet, ik drink niet en ik probeer gezond te leven. Weet je wat ik vreemd vind? Zelfs Starbucks moet tegenwoordig op hun koffie een waarschuwing plaatsen. En hier hebben we een pesticide die alle levende planten kan doden. En daar hoeft geen enkele waarschuwing op te staan.
Starbucks has to have a warning. And here is a herbicide that kills weeds and kills plants, and yet they don't want to put a warning on it.
You're saying that in the pool of people that Erickson looked at, right, there were cases. Those people were exposed to glyphosate and other pesticides.
Hebben de duizenden cliënten in deze rechtszaak non-Hodgkin gekregen van Roundup? Rechter Vince Chabria gaat bepalen welke experts later dit jaar voor een jury hun verhaal mogen doen. Strategie die beide advocatenteams inzetten is om twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van de deskundigen van de tegenpartij.
You believe that the epidemiologic evidence was not sufficient to show a causal association between glyphosate and non-Hodgkin's lymphoma, correct?
I thought it was not sufficient?
Not sufficient.
Advocaat voor Monsanto Eric Lasker betrapt hier Alfred Nugget op een draai. In een eerder verhoor heeft de oncoloog gezegd dat bevolkingsstudies alleen onvoldoende zijn om te bewijzen dat de boeren ziek zijn geworden door Roundup. Maar in de rechtszaal lijkt hij dat nu wel te suggereren.
At your deposition that we're reading right here, correct?
Right, but I've been rethinking that.
Nugget bindt in. Ik heb dat standpunt heroverwogen. Hier, op dit zwakke punt van de verdediging, laat de advocaat van Monsanto de sessie in de rechtbank eindigen.
Oké. Okay. Well, your honors, I think this is a good time for a break.
Met opzet, zo lijkt het. Het moment blijft op die manier bij iedereen in de zaal hangen. Een dag later zien de klagers een kans als Lorelei Mucci, getuigendeskundige van Monsanto, wordt gehoord. Zij blijkt in een lesboek dat ze schreef Alfred Nugget, een expert van de tegenpartij, herhaaldelijk te hebben geciteerd. Advocaat Michael Miller aan het woord.
You cited Dr. Nugget 7 times as an authority in cancer. Are you aware of that?
Let's look at the specific studies. It looks like there were 7 studies on which he was a co-author on, which we cited as part of our epidemiology studies. So.
In datzelfde studieboek haalt Mucci 400 keer het kankerinstituut IARC van de Wereldgezondheidsorganisatie aan.
Dr. Mucci in a 700-page textbook just came out in 2018, where you referenced IARC over 400 times.
Een organisatie die door Monsanto fel wordt bekritiseerd omdat ze glyfosaat klassificeren als waarschijnlijk kankerverwekkend.
I'm not sure the context in which you're saying this. We use IARC as a reference when we're describing relationships between risk factors and cancer risk. I'm not sure specifically what you're saying, but I think IARC is, as I've mentioned, it's one of the scientific consensus panels.
Okay. I think you don't have to deal with us again for quite a while, probably. Thank you.
Ja, hier in San Francisco zijn zojuist de laatste hoorzittingen afgelopen. En het was wel opzienbarend net in de rechtszaal. Rechter Chabria. Wat hij zei is dat het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dat op zichzelf niet genoeg bewijs is om ook aan te tonen dat de patiënten hier ziek zijn geworden door Roundup. Doesn't get you there, zei hij. Hij snelde zich daaraan toe te voegen ook niet overtuigd te zijn door Monsanto. Die stelt dat Roundup volledig veilig is. Hij liet het hier dus in het midden. Nu kan het zo zijn dat het een voordeel is voor de klagende partijen dat rechter Chabria er ook niet over gaat. Een jury zal hier in San Francisco uitspraak gaan doen. Maar Chabria, hij gaat er wel over of de zaak door mag naar een jury. En zo ja, welke getuigendeskundig dan voor die jury mogen verschijnen. Hij gaf aan ergens de komende weken erover een beslissing te gaan nemen.
You always have to have hope, but they do have such deep pockets and such influence, and they can drag things out. I'm sure.
Christine zegt dat ze hoop blijft houden, maar vreest ook dat Monsanto de zaak zo lang mogelijk voort zal laten slepen. Maar het gevecht moet doorgaan, zegt ze. Roundup moet uit de schappen.
Keep the fight going and try and get Roundup off of the shelves.
Reportage van Vincent Harmsen en Berna van Vilsteren. Mede mogelijk gemaakt door het journalistieke platform voor verhalen over mensenrechten en duurzaamheid, oneworld.nl. Daar vind je ook een uitgebreid dossier over dit onderwerp. Muziek nu van Tenten Pies. En een vleugje Despacito. Ayúdame. Dat kun je altijd zeggen als je in Spanje in de problemen zit. Kan niet missen.
Ayúdame. Olvídate.
Solo pido una noche.
Ayúdame, soltarte, porque solo yo no soy capaz. Aquí quedé tirado, desolado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco. El recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó.
Ayúdame.
Tiene tu nombre, canta tu fuerza, trae tu recuerdo. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez, ayúdame. Ayúdame.
Uit Amsterdam, Tentiem Pies. Even naar het verkeer kijken, want het is nog wel vrij druk op de weg voor dit tijdstip. Dat is hoofdzakelijk vakantieverkeer natuurlijk. N-wegen vanaf het strand en de A58 tussen afrit Ierseken, knooppunt Markiezaat. Er staat nog 9 kilometer. Dat komt ook door vakantieverkeer.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Steeds meer mensen sterven aan een aandoening die niet overdraagbaar is, maar is ontstaan als gevolg van de consumptiemaatschappij. Hart- en vaatziekte, longziekte, overgewicht. Daar zijn niet alleen de individuele patiënten verantwoordelijk voor, maar ook zo'n 1000 tot 2000 grote concerns die onze consumptie sturen en niet bepaald het beste met onze gezondheid voor hebben. Dat toont professor Nicholas Freudenberg aan in zijn studie Legaal maar Fataal, dat nu als boek is verschenen. Onlangs was Freudenberg in Nederland. Hij gebruikt de term consumptief-industrieel complex. Wat bedoelt hij daarmee?
I started from a speech that Dwight Eisenhower, who was
in mijn analyse start ik bij een toespraak die voormalig president Dwight Eisenhower na de Tweede Wereldoorlog gaf. Hij waarschuwde de Amerikanen voor het militair-industrieel complex. Hij zag de nauwe banden die er na de oorlog waren gegroeid tussen de overheid en de defensieindustrie als een groot gevaar voor de democratie en waarschuwde ons dat we op onze hoede moeten zijn. Vergelijkbaar daarmee concludeer ik dat nu het conceptief-industrieel complex een vergelijkbare dreiging vormt. Het gaat om 1000 à 2000 multinationals die producten maken over de hele wereld en de faciliterende bedrijven. Het zijn multinationals uit de voedselindustrie, de tabak, de alcohol en de auto-industrie en farmaceuten. Ze worden ondersteund door een groot netwerk van banken, advocaten, lobbyisten, marketeers, politici en niet te vergeten ook journalisten en belangengroepen. Kern van mijn onderzoek is dat dit consumptief-industrieel complex niet alleen een gevaar vormt voor de gezondheid, maar ook voor democratie, milieu en sociale gelijkheid.
But also a threat to democracy, the environment and social justice.
En dat is inderdaad terug te zien in de cijfers die Freudenberg verzamelde. Hij wierp vooral een blik op de chronische ziektes die wereldwijd toenemen. Het gaat dan om diabetes, kanker, hoge bloeddruk, luchtweginfecties en hartziekten. In 2008 waren naar schatting 36 miljoen van de 57 miljoen sterfgevallen in de wereld te wijten aan chronische aandoeningen. In 2030 zal naar schatting 2/3 van de sterfgevallen door zo'n niet over draagbare aandoening worden veroorzaakt. En het ligt echt niet alleen aan het gedrag van de mensen zelf, zegt Freudenberg.
The book is an effort to understand what role corporations.
In het boek doe ik een poging te beschrijven welke rol deze bedrijven spelen bij de opkomst van chronische ziektes. Opmerkelijk is dat er een toename van de chronische ziektes in zowel welvarende landen als ontwikkelingslanden te zien is. Er is een duidelijk verband tussen de enorme toename van deze chronische aandoeningen, de wijze waarop de grote bedrijven functioneren en hoe ze over de wereld verspreid zijn. Het resultaat van hun bedrijfsvoering, de marketing en de samenstelling van hun producten is dat die producten overal makkelijk verkrijgbaar zijn, goedkoper zijn, aantrekkelijk zijn en gericht op het maken van winst, niet op onze gezondheid. We weten het ondertussen allemaal. Veel suiker, veel vet, weinig vitamine en weinig vezels. Het probleem is vooral dat het goedkoop is en dat gezond voedsel daardoor vaak buiten bereik van de gewone mensen blijft.
Een belangrijk aspect is de marketing, zegt Freudenberg. De nadruk ligt op de vrije keuze, het geluk dat de producten ons brengen. Omdat zij dat concept over de hele wereld kunnen uitrollen, hebben zij een immense voorsprong op lokaal geproduceerd en gezonder voedsel.
Those choices aren't always as free as they would have us think.
Alleen zijn de keuzes niet altijd zo vrij als zij ons laten denken. Marketeers kijken steeds nauwkeuriger naar methoden om onze keuzes te beïnvloeden. Reclame bestaat natuurlijk al lang. Maar de kennis over ons brein wordt verfijnd ingezet. De ontwerpers van SUV bijvoorbeeld bedachten om ons reptielbrein te prikkelen door in te spelen op onze angsten. En dan presenteren ze de veilige SUV als oplossing. Terwijl feitelijk gezien SUV's helemaal niet veiliger zijn. Bovendien vervuilen ze meer en vallen er zelfs meer doden bij ongelukken. En kijk naar de reclames van Coca-Cola. Het maakt je gelukkig en verbindt je met andere mensen. Maar eigenlijk is zo'n product veroorzaker van obesitas en diabetes over de hele wereld. De beelden die de bedrijven ons verkopen zijn in essentie niet eerlijk. Gevolg is wel dat het meeste dat volwassenen en kinderen leren over voedsel, medicijnen, auto's afkomstig is van de industrie zelf. Want zij hebben de omgeving waarin mensen hierover beslissingen moeten nemen gecreëerd. Terwijl ze daar dus niet eerlijk over zijn. Neem bijvoorbeeld Dieselgate. Fabrikanten zeiden dat hun auto's niet vervuilend waren, maar ze misleiden de tests. De auto's waren wel vervuilend. Iets wat tot tienduizenden extra doden leidt in Europa. Het verontrustende is dat de grote industrieën steeds beter hun best doen om ons brein binnen te dringen. In het boek noem ik het voorbeeld van Cheetos. Echt een heel ongezond product met veel vet en zout. Ze hadden ontdekt dat onze hersenen oplichten als we een gele kleurstof op onze vingers voelen en zien. Vervolgens hebben ze dus Cheetos ontwikkeld. Veel vet en zout met een gele kleurstof die op je vingers achterblijft.